Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 119. Van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcastafleveringen die dieper op de zaken ingaan. In deze aflevering daarom aandacht voor de rol van de Russische Orthodoxe Kerk. Want de kerk is niet weg te denken uit Poetins Rusland en uit deze oorlog.
En dat bespreken we met de enige echte Hubert Smeets bij ons in de studio. Met hem geven we antwoord op de vragen. Althans, die vragen gaan we stellen en we hopen het antwoord te krijgen. Daar komen ze. Welke rol heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk in Poetins Rusland? Welke houding neemt ze op zich in de oorlog in Oekraïne? En welk historisch Rusland heeft Poetin voor ogen als de Russisch-Orthodoxe Kerk zo'n centrale rol speelt? Gaan we het ook nog over de Oekraïns-Orthodoxe tak hebben?
Daar komt ook nog aan bod. Ja.
Komt ook nog aan bod.
De beroemde schisma-scheiding 2018-2019.
Ja, lijkt me wel relevant.
Zeker.
Heel goed.
En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestrooikast of mail ons op perestrooikast@bnr.nl en daar doen we nog wat mee ook.
En wie ben jij?
Geert-Jan Haan, hallo.
Oké, en ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestrooikast.
Het hoofd van de Russische Orthodoxe Kerk liet behoorlijk van zich horen een paar dagen geleden. Patriarch Kirill preekte over de oorlog in Oekraïne. Het gaat in het conflict, zei hij, om meer dan politiek. Het gaat om de redding van de mensheid. Die staat op het spel. Hij sprak van onderdrukking en uitroeiing van de orthodoxe gelovigen in het Donbass, die niet mee zouden willen met de rest van Oekraïne. En dat is een Oekraïne met gay prides. Een zonde en ontkenning van God en zijn waarheid, zei Kirill.
Het is bekend dat patriarch Kirill en Poetin een innige band hebben. Patriarch noemde Poetins heerschappij een godswonder na de turbulente jaren 90. Na de val van de atheïstische Sovjet-Unie heeft Poetin de Russisch-Orthodoxe Kerk een centrale plaats gegeven in de samenleving. En dat roept bij ons de vraag op: welke rol speelt die Russisch-Orthodoxe Kerk in Poetins gedachtegoed en dus ook in de oorlog in Oekraïne? Bespreken we met Hubert Smeets. Hubert, je bent altijd van alles, hè? Historicus, oud-correspondent in Rusland, medeoprichter van Denktank Raam op Rusland, verbonden aan NRC. Dus mensen kunnen je op allerlei manieren kennen. Ik wilde toch even vragen, we hebben net het volkslied van Rusland laten horen. Mag dat nog?
Moeilijke vraag. Ik vond het laten horen van, als ik het goed begrepen heb, Shostakovich, geen vraag. Dat is evident dat dat moet en kan. Maar jullie hadden ook het Oekraïense volkslied kunnen laten horen. En dat is muzikaal gesproken niet veel slechter.
Nee, ik zat er nog even over na te denken.
Mooi antwoord.
Maar de rode draad was toch Rusland, dus gekozen voor het Russische volkslied.
Ja, ik leg me naar beneden. Ik ben niet gaan staan, als jullie het niet erg vinden.
Nee, ook niet.
En ik heb mijn petje ook niet afgedaan.
Nee, heel goed, heel goed.
Ik vind het wel interessant dat we inderdaad, ik zat er nog over na te denken. Het begon allemaal voordat de oorlog losbarstte met de Oekraïne-crisis. En dat vond ik al een moeilijke term, omdat het eigenlijk impliceert alsof het een intern conflict in Oekraïne was. Dus woorden doen er enorm toe. En muziek misschien ook wel.
Zeker. Ik spreek ook bij voorkeur over Poetins oorlog.
Nou, dan hebben we dat alvast geregeld voor deze opname. Sorry, zeker. Terug naar de religie.
Ja, dat moet dan maar, hè. Daar gaan we het over hebben. Anders, ja, we kunnen het ook over heel iets anders hebben. Maar,
nee, maar ik denk dat het een het ander ook niet uitsluit, hè?
Het heeft allemaal met geschiedenis te maken en symboliek. Nog even omschakelen, hoor. Je hebt een boek geschreven een paar jaar geleden, Hubert, De Wraak van Poetin. En daarin schrijf je uitvoerig over religie in Rusland. Zou je iets kunnen vertellen over die oorsprong van die Russisch-Orthodoxe Kerk? Zodat we een beetje een inleiding hebben naar de rest van dit gesprek.
Ja, die Orthodoxe Kerk die bestaat 1000 jaar, ruim. In 988 heeft vorst Vladimir van Kiev, dat was toen een stad, Moskou was toen nog een stelletje berkenbomen. Kiev kerstend, zichzelf eerst en daarna het hele volk van Kiev. En dat is in de ogen van Poetin het begin van de Russische Orthodoxe Kerk en ook het begin van een duizendjarige geschiedenis. En Poetin wil die geschiedenis zeg maar weer herstellen. Daar komt het kort gezegd op neer. Die duizendjarige geschiedenis die Poetin wil herstellen, die is daarom ook al heel erg verbonden met de Russische Orthodoxe Kerk, omdat kort na de kerstening van het Kievse volk door vorst Vladimir, de, wat we toen nog niet zo noemden, maar wat we nu zo zouden kunnen noemen, de katholieke kerk, de moederkerk, gespleten is. In 1054 zijn Oost en West uit elkaar gegaan. Ik laat in het midden of dat komt door de kerstening van de Russen in 988. Het is wel opmerkelijk dat 54 plus 12, 66 jaar nadat de Russen erbij komen, de boel uit elkaar spat. Is daar een kausaal verbond? Ik laat het in het midden. Maar er ontstaat vervolgens dus een scheuring, een schisma, waarbij de Russische Orthodoxe Kerk er vanuit gaat en pretendeert de juiste kerk te vertegenwoordigen. Om als een klein voorbeeld te noemen, priesters in de Russische Orthodoxe Kerk mogen getrouwd zijn. En dat mochten de aartsvaderen in het christendom ook. En dus het idee van een celibaat is in de ogen van de Russische Orthodoxe Kerk een Roomse uitvinding. En zo zijn er tal van pretenties die de Russische Orthodoxe Kerk heeft ten opzichte van de katholieke kerk. Een van de nadelen van deze scheuring, dit schisma in 1054, is dat de Russische Orthodoxe Kerk niet is aangeraakt door de renaissance, door het humanisme, door de reformatie, door al tal van maatschappelijk-religieuze ontwikkelingen die in West-Europa de samenleving hebben beïnvloed en misschien ook wel hebben bepaald. En daar komt bij, maar dat staat los van de kerk, dat ook in Rusland een ander aspect heel belangrijk lijkt is voor de Russische geschiedenis. De horigheid, de lijfeigenschap, pas laat is ingevoerd op het moment dat in West-Europa het werd afgeschaft. Kijk, wij kennen in Nederland het begrip horigheid amper, omdat we dat in Nederland niet zo goed gekend hebben, sowieso niet.
Beetje in Groningen.
Jawel, maar het is niet diep doorgedrongen in de Nederlandse geschiedenis. Maar goed, in andere delen van Europa wel. En in Rusland is het eigenlijk pas tot stand is het pas ingevoerd door de tsaren, lijfeigenschap trouwens ook, een veel scherpere, een veel hardere vorm van horigheid dan in Europa, op het moment dat wij het een beetje aan het afbouwen waren. Nou ja, dat is even in kort bestek een poging om te laten zien dat de Russische Orthodoxe Kerk in belangrijke mate buiten de westerse kerkontwikkeling heeft gestaan de afgelopen duizend jaar.
Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt aan het begin over die vorstendommen en dat Moskou, berkenbomenland was. Want in die tijd, duizend jaar terug, had je dus allerlei vorstendommen. Het vorstendom van Kiev, van Novgorod, van Smolensk. Maar Moskou was er gewoon nog niet.
Nee, Moskou was een woestenij. Terwijl ze in Kiev de Sofia-kathedraal bouwden, de Andreaskerk, Michailovski-klooster, liepen ze in Moskou in berenvellen rond. En dat laten ze, daar worden ze niet moe van te vertellen in Kiev. En dat zeggen ze in Kiev omdat Poetin, hij doet het nu niet meer trouwens hoor, omdat dit grapje hem ook niet goed bevalt natuurlijk, van die berkenbossen. Tot voor kort, tot 8 jaar geleden, zei Poetin: Kiev is de bakermat van de Russische Orthodoxe Kerk. En de conclusie die Poetin eraan verbond was, en omdat Kiev de bakermat is van de Russische Orthodoxe Kerk, door die kerstening van 988, mogen wij Moscovieten daar de baas zijn. Daar antwoordden de Kievliani, de bewoners van Kiev, op met fotootjes van de Michailovski-klooster, de Sofia-kerk, de Andreaskerk, en daaronder fotootjes van in hetzelfde jaartal dat die kerken gebouwd werden van Moskou. Berkenboom, berkenboom, berkenboom. En nog net niet woeste mannen met knuppels in berenvellen.
ook al staat Poetin wel eens met ontbloot bovenlijf op een foto. Dus ja, wat dat betreft.
Daar waren jij nog te beleefd voor. En dat sloeg, dus maar de implicatie van dat serieuze grapje in Kiev was: als we duizend jaar terug gaan rekenen, dan zijn jullie niet de baas, jullie Maskali, jullie Moscovieten in Kiev, maar dan zijn wij de baas bij jullie. Een spel tussen te krijgen. Als je eenmaal in die redenering zit, dan klopt die. Dus Poetin is sindsdien het niet meer gaan hebben over het Kiev-Rus, het land Kiev-Rus, hè, wat altijd het idee was in Rusland en de Sovjet-Unie. Vanuit Kiev-Rus is dat grote Russische imperium gegroeid. Maar die is het toen gaan hebben over het antieke Rus.
En dan kan je alle kanten uiteraard mee op. En tot dat antieke Rus hoort Kiev, maar ook Novgorod, waar je het over had. Of ook Stari Rostov, ook Smolensk, Soesdal, Vladimir. Al die kleine vorstendommetjes die later door de expansie van het Moskouse rijkje een imperium zijn geworden.
Tsjernihiv ook volgens mij, dat nu ook echt kapot wordt gebombardeerd.
Ja, ze bombarderen in zekere zin. Dat is, maar goed, dat staat buiten het kerkelijke vraagstuk wat we nu behandelen. Maar wat je nu ziet in de eerste twee weken van de oorlog is dat deze bevrijdingsoorlog om de Russisch sprekende Oekraïners te verlossen van het nazisme, ik citeer even Poetin, dat vooralsnog een oorlog is tussen Russisch sprekende. In Tsjernihiv, in Mariupol, in Kharkiv, straks gezien in Odessa, in Gerson. Het zijn de Russisch sprekende die tegen de Russisch sprekende vechten. Heel cynisch. En eigenlijk ook het bewijs dat het hele verhaal, om het modieus postmoderne te zeggen, het hele narratief van Poetin op drijfzand is gebaseerd.
En woorden doen er dus toe. Daar hebben we het alweer over. Ja, antieke Rus in plaats van de Kiev-Rus. Ja. Floris.
Vraag twee.
Floris.
Floris.
Nee, Floris, sorry.
Vraag twee.
Oh, het is een klein tentaal.
Overhoring.
Ja,
vraag twee.
Vraag twee. Ja, je hebt het al een beetje, je hebt Poetin al genoemd en de orthodoxe kerk. Hoe is de verhouding geweest in de afgelopen eeuwen tussen staat en kerk
nou, in Rusland? Dat is eigenlijk heel simpel. Sinds het midden van de 17e eeuw, en zeker sinds het begin van de 18e eeuw, is de Russische orthodoxe kerk onderworpen aan de staat. Halverwege de 17e eeuw heeft er zich een kerkscheuring binnen Rusland voorgedaan. En dat ging over de vraag of je het kruis moest slaan met twee vingers of met drie vingers. Het ging om de vraag of de Heilige Geest integraal onderdeel is van de drie-eenheid. En verder laat ik even alles in het midden, omdat ik me nu op theologisch terrein begeef waar ik als kind van een doopsgezinde moeder niks van weet. Maar sinds halverwege de 17e eeuw zou je kunnen zeggen is de kerk na die kerkscheuring heeft de Russische orthodoxe kerk zich moeten onderwerpen aan de wereldlijke macht, zoals het in het historische jargon heet. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag min of meer het geval. Peter de Grote heeft dat nog eens een keer verder aangedraaid, die onderwerping. En een van de aspecten van die onderwerping die het goed illustreren is het feit dat de synode van de Russische Orthodoxe Kerk heel lang is gerund, bestuurd door een minister of staatssecretaris. Eind 19e eeuw was er een officiële politicus, zou je kunnen zeggen, die door de tsaar was benoemd, die binnen de regering en vanuit de regering die synode als een soort van secretaris leidde. Daarna hebben we natuurlijk de tijd van het atheïsme gehad in de Sovjet-Unie. Maar die heeft relatief kort geduurd. Namelijk tot 1941, 1943. Want toen de Duitsers, Nazi-Duitsland, in 1941 de Sovjet-Unie aanviel, toen had Stalin, de leider van de Sovjet-Unie en van de Communistische Partij, wel heel snel door dat hij zonder de kerk en zonder het gelovige volk die oorlog niet kon winnen. En dat illustreerde hij eigenlijk al na 10 dagen met zijn eerste toespraak, na het begin van operatie Barbarossa, toen Nazi-Duitsland het westen van de Sovjet-Unie binnenviel, met een toespraak voor de radio. Hij was 10 dagen zoek geweest, hè, net als Poetin eigenlijk nu 10 dagen zich schuil gehouden heeft. En toen kwam Stalin op de radio en die begon zijn reden niet met het gebruikelijke kameraden, maar begon zijn toespraak met broeders en zusters. Dat is een aanspreekvorm die in de kerk gebruikelijk is. En 2 jaar later, in 1943, is dat proces uitgemond in eigenlijk weer een terugkeer van de kerk binnen de Sovjetmaatschappij. Zij het strikt onder controle van de geheime dienst, later KGB. En ook onder Khrushchev, die wat atheïstischer was dan Stalin, en zeker onder Brezhnev, heeft dat proces zich voltrokken. En eigenlijk is de vrijheid van de kerk op zijn hoogtepunt geweest tijdens Gorbachev en Yeltsin, eind jaren 80, jaren 90. En onder Poetin zie je weer dat de kerk aanschurkt tegen de staat en dat de staat heel erg goed uitkomt. Maar genuanceerd gezegd, de Russisch-Orthodoxe kerk is nu onafhankelijker van de staat dan die was vanaf Peter de Grote tot en met Stalin. Mm-hmm. Dat wel. Maar er is nog steeds een dikke band en een hechte relatie. En er is geen sprake van dat je kunt zeggen dat de Russisch-Orthodoxe Kerk onafhankelijk is, zoals de Katholieke Kerk in Nederland of de Gereformeerde Kerken in Nederland. En dat bewijst al het feit dat de Novaya Gazeta heeft uitgezocht deze week, op basis van bronnen bij het patriarchaat in Moskou, dat patriarch Kirill, de baas, daar komen we straks misschien nog over te spreken, over die man van de Russisch-Orthodoxe Kerk, van tevoren op de hoogte was van de speciale militaire operatie die nu al 2 weken gaande is in Oekraïne. De oorlog, kortom. Mm-hmm. Dat hij wist wat er op handen was.
Dus het geeft aan hoe dicht hij bij Poetin staat. Of omdat Poetin hem nodig heeft in het verhaal te verkopen aan de Russen.
Ze hebben elkaar nodig. Het hele verhaal van Poetin is dat er sprake is van één Russisch hoofdvolk, onderverdeeld in 3 kleinere volkeren. De Wit-Russen, de Oekraïners, die Poetin bij voorkeur Klein-Russen noemt, en de Russen, die hij definieert als Groot-Russen. Dat is één groot conglomeraat van het Russische volk. En het Russische volk is het Groot-Russisch, Klein-Russisch en Wit-Russisch volk deelt 1 taal, 1 religie, kortom 1 cultuur.
De Oost-Slaven.
De Oost-Slaven, ja. Nou, er zijn natuurlijk een paar. Ja. Eigenlijk heeft hij alle Oost-Slaven wel met deze definitie in de tas. Ja.
Ja. Ik vind het interessant dat je het hebt over Nazi-Duitsland. Je corrigeerde jezelf. Want dat bewind in de jaren 30 en 40, dat hang je dus nadrukkelijk op aan het nazisme. Dat is niet hoe wij Duitsland nu kennen. Moeten we het daarom ook hebben, als ik een volgende vraag ga stellen over Rusland, over Poetins Rusland?
Ja, maar dat poog ik ook zoveel mogelijk te doen. Als ik een stukje schrijf, let ik daar altijd op. Als je praat, schiet het wel eens uit je mond. Maar Poetins Rusland, het Kremlin, nou ja, Moskou kan dan ook nog net, omdat dat de hoofdstad is van dat rijk. Maar de steun van het Russische volk voor Poetin is groot. Hè. Laten we er geen misverstand over laten bestaan. Er is ontzettend weinig verzet, kwantitatief gesproken. Dus je kan ook wel, vind ik, gewone Russen aanspreken op hun president. Maar ik hecht er wel aan om dat onderscheid te maken. Alleen al om opportunistische redenen. Want stel dat Poetin er niet meer is over 2 weken. Russen zijn net zo opportunistisch als Nederlanders. Dan denken ze ineens heel anders over het verleden dan ze nu naar het heden kijken.
Ja. Wat kun je dan nog meer vertellen over de rol van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Poetins Rusland?
Nou, het is een belangrijke politieke factor. De Russisch-Orthodoxe popes zegenen bijvoorbeeld legereenheden in. En dat doen ze niet in het geheim, maar dat doen ze gewoon openlijk op straat met wijdwaterkwasten.
Je veel in 2014, nu minder eigenlijk.
Nu iets minder, ja, maar het gebeurt nog steeds, heb ik me laten vertellen. Ik ben er niet meer geweest al een lange tijd door COVID. En met wijdwaterkwasten. Maar in 2014 zag je het ongeveer, nou, ik overdrijf heel erg, maar op elke hoek van de straat. Dat is belangrijk. De Russisch-Orthodoxe Kerk is verbonden met de Russische staat, omdat ze allerhande belastingvrijwaringen hebben. Het is een bedrijf, hè. De kerk zet volgens hele voorzichtige schattingen 150 miljoen euro per jaar om. Met fabriekjes waar ze kaarsen maken. Met plaatjes, iconen, werkplaatsjes, et cetera. Dus het is een bedrijfje. En dat bedrijfje is vrijgesteld van belasting. Een van de redenen waarom dat een bedrijf kon worden is omdat Yeltsin de sportorganisaties en de kerk in de jaren 90 vrijstelde van het betalen van accijnzen op alcohol en sigaretten. En die vrijstelling op die accijnzen heeft tot het begin van het kapitaal geleid van de Russisch-Orthodoxe Kerk, waarmee ze ook die krankzinnig chique kerken aan het bouwen zijn de afgelopen 10, 15, 20, 25 jaar. De Russisch-Orthodoxe Kerk definieert officieel wat een Rus is. Op een concilie, een kleine 10 jaar geleden, is dat vastgesteld wat een Rus is. En dat zie je ook in die preken van Kirill steeds terugkomen. Een Rus is iemand die Russisch spreekt, denkt en droomt. Een Rus is iemand die de leidende rol van de Orthodoxe Kerk accepteert. Dus je mag best moslim of jood zijn, maar je moet wel een toontje lager willen zingen dan de Russisch-Orthodoxe Kerk. En een Rus is iemand die de hoogtijdpunten, de wapenfeiten uit de Russische geschiedenis van de afgelopen 1000 jaar omarmt als de zijne. En dat begint bij de kersting van 988... via de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945 tot de annexatie van de Krim. in 2014. Dus als wij een beetje ons best doen, dan kunnen wij ook Rus zijn. Een Rus is, zoals het Russische etnos bestaat eigenlijk niet. Maar op basis van deze definitie van de Russische Orthodoxe Kerk heeft Poetin ooit het Russische etnos gedefinieerd als een stofzuiger. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van Poetin. Mm-hmm. Wij zuigen alle kwaliteiten op van de volkeren die wij bevrijden. Maar je kan ook zeggen onderdrukken, veroveren. Al die kwaliteiten zuigen wij op. En de goede kwaliteiten integreren wij in het Russische etnos. En de slechte kwaliteiten doen we via de stofzuigerszak in de vuilnisbak. Dat is eigenlijk een andere variant van de definitie van dat orthodoxe concilie wat ik net noemde. En dat betekent dat die Russische wereld, Ruski Mir, de Russische vrede, een religieus begrip die vaak ook wat vaak samenvalt met ons wereldelijk begrip wereld.
Ja, en meer betekent zowel wereld als vrede.
Ja, wereld als vrede. Dat is op zich geen reden om wantrouwig te zijn tegen het woord meer als vrede of als wereld. Het is eigenlijk in religieuze geschiedenis een normaal soort verbinding.
Ja.
Omdat als de kerk regeert over de wereld, is er ook vrede, per definitie. Behalve als er een godsdienstoorlog is, maar goed, dat is vers 2. Maar die Russische wereld, die Ruski Mir, die is dus veel groter dan het huidige Rusland. En dat zegt patriarch Kirill in eigenlijk al zijn toespraken van de afgelopen tijd.
En om het nog iets scherper te krijgen, ik zag een interview bij Deutsche Welle, die trouwens ook in Rusland niet meer mogen uitzenden, met een professor ecumenische theologie. Ik moet het altijd goed uitspreken. En die gaf aan, volgens zijn laatste statistieken, dat 75% van de Russen en ook trouwens 60% van de Oekraïners, dat die de orthodoxe kerk aanhangen.
Dat is overdreven.
Dat is overdreven.
Ja. Recent heeft Levada een onderzoek gedaan.
Ja, en Levada is een zeer relatief betrouwbare.
Een onafhankelijk researchbureau. Wat losstaat van de staat. Wat zich ook een buitenlandse agent moet noemen. Omdat ze samenwerken bijvoorbeeld met Amerikaanse universiteiten. Als het gaat om opinieonderzoek. En die kwamen in januari dit jaar tot een procent van 7% echt gelovig. Zeer gelovig. 43% lekker gelovig, maar niet elke week naar de kerk. Dus dan kom je op 50% Russen die zichzelf orthodox noemen. En 37% van de Russen noemt zichzelf niet orthodox. Dus er is nog wel een spoor van het atheïsme uit de tijd van het communisme wat zichtbaar wordt in deze peiling althans. En als je kijkt naar de hoogtijdagen uit de orthodoxe feestkalender... Dan valt op dat nieuwjaar natuurlijk de meest populaire feestdag is, maar... Ja, wie dat in Rusland nog als een christelijke feestdag ziet... ja, ik geloof daar niks van. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld het orthodoxe kerstfeest... een 13 dagen na het onze... dat nog wel door 59% volgens die peiling van Levada wordt gevierd.
En Pasen natuurlijk ook, toch?
Ja, daar vroegen ze niet naar raar genoeg in dit onderzoek.
Want wat je ziet is dan dat met Pasen stroomt de kerk vol, maar...
Maar door de week niet?
Nee.
Nee.
Dus is voor de Russen dan die kerk iets religieus... of meer een instituut dat binnen hun wereldbeeld hun Rusland valt?
Ja, dat laatste. Dus de parochiegang, de kerkgang... loopt ver achter bij deze percentages. De Russische Orthodoxe Kerk staat eigenlijk voor een sociale orde die men omarmt. En een sociale rechtvaardigheid die men omarmt. En de Russische...
Wat bedoel je dan met sociale orde, rechtvaardigheid?
Wellevendheid, naastenliefde, caritas. Wat je bij de staat. De Russische burger heeft een groot wantrouwen jegens de staat, tegen de overheid. Ministers heten ambtenaren in het Russische woordgebruik. De regering wordt niet door politici gevuld, maar door machthebbers. Dus er is een enorme afstand tussen de staat. Het staatsapparaat dat de macht uitoefent en de 140 miljoen Russen in de samenleving. En daartussen is eigenlijk niks. Ik overdrijf natuurlijk, maar dat doe ik even om het scherp te verhelderen. Er bestaat niet zoiets, wat in Oekraïne wel bestaat, als een civil society. Als een maatschappelijk middenveld, zoals het in Nederland heet. Met vrijwillige verenigingen, met caritas ook, die zich op een vrijwillige basis organiseren. Dus die Russische Orthodoxe Kerk. Die vult een beetje dat gat tussen de macht aan de top in het Kremlin en de gewone burger die woont in de Sociaal Enthousiast of de Nikitinsky Perulok.
ik zie de verbinding die jij ook beschrijft tussen... Laten we de hoofdrolspelers het dan maar even erbij pakken... tussen Vladimir Poetin en patriarch Kirill. En dat als de ene wint, dat de ander ook wint. Maar als in dit geval de ene verliest, verliest de ander dan ook?
Ja.
Of niet genoeg wint?
Nou, jullie hadden het er al in de inleiding over... dat Kirill de afgelopen weken zich heel nadrukkelijk... achter deze oorlog geschaard heeft. En hij heeft van deze oorlog zelfs een soort van bloed ontboden... om het op zijn Duits te zeggen, oorlog gemaakt.
Noemt hij het wel een speciale militaire operatie? Want ja, je mag het geen oorlog noemen.
Ja, natuurlijk. Hij noemt het natuurlijk een speciale militaire... Nou, hij noemt het een... gebruikt het woord niet... maar eigenlijk ziet hij het als een kruistocht. Een kruistocht tegen uiteraard decadente Westen... met zijn homorechten en alles wat hij verafschuwt. Maar ook een soort van kruistocht om de broedervolken... Belarus, Oekraïne en Rusland, om die weer te verenigen. En in de termen van Kirill... dat heeft hij nog een paar dagen... heeft hij nog ook 10 dagen na het begin van de oorlog gezegd. Deze kruistocht heeft ook tot doel om niet alleen de broedervolkeren te verenigen... maar hij ziet ook die broedervolkeren niet alleen verbonden door taal en godsdienst... maar ook door bloed.
Ja.
Ja, en dan komen we toch wel in een Duits jargon, om maar zo te zeggen.
Nou ja, het sluit een beetje aan bij Poetin en Lavrov... die eerder het woord zuivering in de mond hebben genomen. Wat wel in hun ogen, hè, zo lieten ze het aan ons weten, op politieke zuivering sloeg... Maar het maakt het niet gezelliger erop.
Voor Kirill is het ook een zuivering van het bloed. Dus als dat mislukt, die zuivering... en op dit moment lijkt een aangeval... dat een groot deel van de Oekraïnse maatschappij... geen behoefte heeft aan deze sanering... dan heeft dat ook consequenties voor Kirill. En een van de kritische...
Maar wat is een zuivering van het bloed? Hoe moet ik me dat voorstellen dan?
Ik vrees dat we dat moeten zien als een moordpartij... waarbij zij die zich keren tegen de macht van de Russisch-Orthodoxe Kerk... en het gezag van de Russisch-Orthodoxe Kerk... Even nog de tijd krijgen om bij zinnen te komen... en geherschoold te worden. Al dan niet achter prikkeldraad.
Maar in dat licht...
Maar daarna misschien toch ook wel opgesloten.
Ja, maar in dat licht moeten we dus de... waarschuwingen, de noodkreten van de Oekraïners heel serieus nemen... als zij het ook hebben over we worden uitgeroeid.
Ja.
Van de kaart geveegd.
Ik heb het over fysiek. Oekraïense nationalisten als het ware. Ja. Maar, ja.
Ja, nou, de Oekraïense staat ook op het spel op dit moment. En daarmee ook de Oekraïense cultuur. En dan heb je het niet eens alleen over de West-Oekraïense nationalistische cultuur. Nee. Maar je hebt het ook over de doorsnee Oekraïense cultuur. Vertolkt door de beroemde Oekraïense dichter Taras Shevchenko.
Die deze week nog zijn geboortedag vierde.
Ja, en die het de leuze Slava Oekraïne heeft gemunt in een gedicht. Dat is geen fascistische leuze, zoals velen beweren. Dat zit in de Oekraïense culturele geschiedenis ingebakken. Die vorm van cultureel patriotisme in Oekraïne... loopt zeker gevaar als de Russisch-Orthodoxe Kerk... deze strijd samen met de Russische krijgsmacht van Poetin gaat winnen.
Het wordt er niet gezellig.
Nee. Nee, zeker niet.
Maar misschien is dat ook wel goed. Want we hebben natuurlijk al die tijd, al die jaren... Hebben we niet zien aankomen wat zich nu heeft voltrokken. Niet in deze heftigheid, in deze hoedanigheid.
In deze omvang niet. Nee, ik ga het niet gewichtig doen. Ik ga niet roepen dat ik het altijd heb zien aankomen. Dat deze oorlog al 8 jaar aan de gang is... Dat heb ik zelf opgeschreven in dat boek wat jullie noemden. De Wraak van Poetin.
Ja.
Binnenkort trouwens in de 6e druk.
Heel goed.
Op de markt.
Uitstekend boek.
Het is zelfs de eerste regel van dat boek. was ik vergeten, maar daar werd ik op gewezen door de uitgever. Toen hij zei, mag ik het nog een keer herdrukken. Het is oorlog in Europa. Maar deze omvang, nee, die heb ik niet zien.
Nee, maar in dat kader moet je een waarschuwing, een noodkreet in het kader van... uitroeiing van Oekraïners, je kan niet anders dan dat nu toch ook heel serieus nemen. Omdat we gewoon niks meer kunnen uitsluiten.
Nee, en het is ook eerder gebeurd natuurlijk. Laten we niet vergeten dat Alexander II, de tsaar-bevrijder... die de lijfeigenschap in Rusland afschafte, ook de tsaar is... die per decreet alle uitingen in het Oekraïens heeft verboden. Mm-hmm. In geschriften, in het theater.
Ja, want dat was net de periode dat het opkwam. Ja.
Ja. He, dus de Oekraïners hebben ook een bepaalde ervaring met zuiveringen vanuit Moskou of toen Petersburg.
Ja.
Dus ja, het is niet zo gek dat ze daar heel huiverig en wantrouwig tegenover staan.
Vergeet de hongersnood niet natuurlijk.
En dat speelt in Oekraïne een hele belangrijke rol. Oekraïners beschouwen, daar kan je genuanceerder over denken hoor. Maar laten we in deze tijden van oorlog toch even ook hun stem laten horen. 1931-32 is er een enorme hongersnood geweest in Oekraïne. De Holodomor. Het gevolg van de collectivisatie van de landbouw door Stalin. Die alle vrije boeren over de kling joeg, oppakte of dwong om in een kolchoze zich te voegen. Nou, wat deden die boeren? Die verstopten hun graanoogst, die slachten hun paarden, et cetera. Na korte tijd hadden zij nog wat te eten, maar daarna was dat ook dat op. En dat leidde tot een krankzinnige hongersnood, waarbij, laten we zeggen, zeker 5-6 miljoen Oekraïners zijn omgekomen. Er zijn ook hongersnoden geweest in Noord-Kazachstan en in het Wolga-gebied in het Rusland en het huidige Kazachstan. Dus het is niet alleen in Oekraïne. Maar op basis van uitspraken van Lenin al, en zeker ook van Stalin, wordt deze hongersnood in Oekraïne gezien als een anti-Oekraïnse actie. We hadden het er al heel even over, omdat in Oekraïne altijd een kleine boerenstand is geweest, een vrije boerenstand, anders dan in het lijfeigene Rusland, met alleen maar horige boeren. Was er bij de communisten enorme haat bijna tegen die vrije boeren. Die heette Kulaki.
Ja, Kulaki.
En die vrije boeren die werden neergezet als het toonbeeld van bourgeois, kapitalisten, et cetera. En die Kulaki waren er in Rusland veel minder. Dus de oorlog die Stalin ontketende tegen de Kulakken was in de ogen van de Oekraïners eigenlijk ook een oorlog tegen de Oekraïners. En dat zie je ook in dat Holodomor Museum in Kiev, daar zie je die uitspraken van partijleiders zoals Lenin en Stalin. En ja, nogmaals, ook in Rusland is er honger geleden. Maar ik snap die Oekraïners wel een beetje, dat ze dat één op één koppelen.
Zullen we terug naar de kerk?
Ja, dat is goed.
Het hangt wel allemaal met elkaar samen.
Zeker.
Natuurlijk.
Dat zegt ook genoeg natuurlijk over die verhouding tussen die twee.
Ja.
Dus eigenlijk verpakt Kirill het verhaal eigenlijk in een soort religieus en nationalistisch.
Ja,
nou, en het afzetten tegen dat wij natuurlijk goddeloos en seculier zijn.
Ja, maar hij heeft niet gezegd dat hij ook ons wil met geweld wil bekeren, hè, tot het ware geloof. Want orthodoxie in het Russisch is eigenlijk hetzelfde als wat in het Latijn orthodoxie betekent. Het is het juiste weg, het juiste woord. Dus het gaat om iets wat wij ook kunnen bereiken. Maar op dit moment is het Kirill vooral te doen om de goddeloze, om de afgedwaalde schapen in Oekraïne.
Mm-hmm.
En daar heeft hij nog een tweede reden bij. Als je naar de Oekraïnse kaart kijkt, dan zie je van oost naar west, zie je een grootste gedeelte is orthodox-christelijk. En alleen in het hele westelijke deel heb je de zogenaamde Grieks-katholieken. En die accepteren het gezag van de paus. Maar in het overgrote deel van het land is men altijd orthodox-christelijk geweest.
Ja.
Met één patriarch, en die zat in Moskou. Maar dat is sinds 2018, 2019, Floris refereerde er al aan, veranderd. Omdat toen de patriarch in Constantinopel, patriarch Bartholomeus, die is de eerste onder zijn gelijken in die orthodoxe structuur. Ze kennen geen paus, maar ze kennen wel de patriarch in Constantinopel, die de eerste onder zijn gelijken is. En die heeft bepaald dat de Oekraïnse orthodoxe kerk een eigen hiërarchie mag gaan bouwen. Een eigen hoofd heeft in Kiev. En niet meer hoeft te luisteren naar de Russische orthodoxe kerk en naar de patriarch dus ook in Moskou.
Maar dat is toch vooral aangezwengeld op dat moment in de jaren ervoor, de Poroshenko die dat,
die zag het als een,
die daarop inzette, ja, leger, kerk en taal.
Ja, dat was de leuze van Poroshenko, de vorige president. En die heeft daar heel erg voor gelobbyd in Constantinopel. En die is ook succesvol geweest in die lobby. Daar moet ik bij zeggen dat patriarch Kirill uit Moskou er ook alles aan gedaan heeft om Poroshenko in de kaart te spelen. En er was een paar jaar daarvoor was er een concilie op Kreta georganiseerd van alle orthodoxe kerken in de hele wereld. En daar wilden ze een soort van eenheid bereiken die er al 1000 jaar ongeveer niet geweest was in die kerken. Met name tussen de Grieks sprekende kerken en de Slavisch sprekende kerken. Ja. En Kirill vond het nodig om daar niet naartoe te gaan. naar Ghani. Het was bij Ghania in een klooster. Want hij zei, wij zijn toch gewoon met meer. Wij Russisch sprekende.
Ja, powerplay.
Dus, ja, powerplay. Ja, maar dat heeft natuurlijk bij Bartholomeus in Constantinopel, die uit de Grieks sprekende orthodoxie komt, natuurlijk heel veel kwaad bloed gezet. Dus het was een combinatie van arrogantie van Moskou en subtiel en harde powerplay van Poroshenko, die deze autocefalie, de autonomie zou je het best kunnen vertalen, van de Russische orthodoxe kerk heeft mogelijk gemaakt. En dat is zo'n vernedering voor Moskou geweest. En denk eens even aan. Al die Russische orthodoxe kerken in Oekraïne, die kozen voor de Oekraïnse kant. Dat was een verlies van vermogen voor Moskou. Aan kloosters, aan kerkgebouwen, aan andere vormen van bezittingen. Dat is, ik weet niet wat daar gebeurd is in Moskou toen deze Tomos, deze brief van de patriarch in Constantinopel werd uitgegeven. Maar daar moet gevloekt zijn dat God ervan wilde.
Ik weet niet hoeveel kerken nou daadwerkelijk zijn overgestapt. Dat
viel, de helft is nog wel
meegenomen.
Nee, de eerste instantie is maar volgens mij de helft ongeveer.
Okay, okay.
Ja. Het gaat echt om een vrij serieuze Raskol schisma.
Ja, ik was in Pakrovsk eerder deze vorige maand. Toen ben ik ook naar had je midden in de stad, dorpje, had je echt nog een Oekraïns-orthodoxe kerk onder Moskou's patriarchaat.
Misschien nog even voor de luisteraar uitleggen waar dat ligt.
Ja, Pakrovsk, Oost-Oekraïne, in de Donbass. Als je daar sprak met mensen, de burgers, die maakt het eigenlijk geen bal uit op welke kerk ze naartoe gingen. Ja, eentje zei van, ja, normaal gesproken ga ik naar de Oekraïnse kerk, maar deze ligt toevallig op de route naar de supermarkt, dus ga ik hier even naartoe.
Ja, maar de liturgie is ook exact hetzelfde in beide kerken. Het is een machtskwestie.
Mm-hmm.
Maar ja, kerkelijke politiek is machtspolitiek ook, in dit geval zeker.
Ja.
Hoe kunnen we dat schisma in de rol van de kerk, maar als we even dit erbij pakken, dus de opbouw naar, ja, is het onderdeel geweest van de opbouw naar alles wat zich nu voltrekt?
Ja, dat denk ik wel. Want kijk, het feit dat Kiev nu een eigen patriarchaat heeft, een eigen hiërarchie heeft, dat ondermijnt het hele verhaal van Kiev-Rus. Daar blijft niets meer van over. Want als het waar is dat het huidige Rusland, het grote Rusland van de Klein-Russen, Wit-Russen en Groot-Russen begonnen is in Kiev, dan is het feit dat Kiev nu een eigen patriarch heeft, een eigen hiërarchie heeft, het tegenovergestelde van de pretentie van Poetin en Kirill. Het bevestigt trouwens ook de Oekraïense trots, nostalgie bijna, dat Kiev, ook toen Kiev niet meer bestond en onder de voet gelopen was door de Mongolen, de Kievse kerk, ze noemen het al Sofia Kerk, Andreevke, Michailovski Klooster, dat bleven de centra van de orthodoxe theologie. In Moskou konden ze amper lezen en schrijven. Maar in Kiev bleven ze bezig met theologie. Met wetenschap. Althans, in die tijd van onze middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis. Dus de wereldlijke leiding was over de kerk was dan wel in Moskou en Petersburg lange tijd gevestigd. Maar de geestelijke macht was heel lang nog steeds in Kiev gevestigd. En deze scheuring, dit schisma, bevestigde de Oekraïners, de nationalistische Oekraïners of de Oekraïense orthodoxen in die geschiedenis.
Toch dat eigenlijk heel logisch is. Hè? Ik bedoel, Griekenland heeft zijn eigen orthodoxe kerk, Servië heeft zijn eigen orthodoxe kerk. Dus dan is het logisch dat Oekraïne ook zijn eigen orthodoxe kerk heeft.
Niet als je
niet vanuit Moskou gezien.
Niet als je het Oekraïens niet als een eigen taal, maar als een dialect ziet.
Mm-hmm.
En in wezen zien ze in Moskou het Oekraïens niet als eigen taal, maar als een dialect van het Russisch.
Mm-hmm.
Leuk, hè? Die zachte G. maar voor de rest is het, hoort het toch bij de Russische hoofdgroep. En dat kunnen de Russische orthodoxe machthebbers in Kiev, in Moskou, sorry, niet echt zeggen over Servië. Hoewel ze wel pogingen doen om ook die kerk natuurlijk binnen het Slavische deel van de orthodoxie te houden.
Maar ik wilde het net aanhalen, je ziet ongelooflijk veel patronen met Servië en Kosovo, omdat Kosovo ook natuurlijk de orthodoxe gebedsplaatsen had. En toen loskwam van Servië en dat in Belgrado ook totaal niet werd geaccepteerd natuurlijk.
Nee, Grastanica, Stepanica.
Je ziet
closes.
Zoveel gelijkenissen eigenlijk. Hè? Ook de hele NAVO-retoriek, dat is dan een ander verhaal. Maar je zou het best eens in zich heel naast elkaar kunnen leggen.
Ja, met dat verschil dat er in Oekraïne 45 miljoen mensen wonen. De schaal is iets groter.
Ja, nou ja, daarom spreekt het Kremlin denk ik ook niet over bezetten. Nee. Omdat ze dat ook weten.
Ja, ja dat klopt. Ja.
Maar wel het terugbrengen van die afgedwaalde schapen naar de bakermat. En die bakermat moet dan dus ook gedenazificeerd worden. Want die bakermat, die moet weer...
En gedemilitariseerd, want alleen in Moskou mogen de Kalashnikovs gewijwaterd worden.
Ja. Waar vrees jij voor, Hubert?
Nou, ik vrees voor een enorme... ik vrees voor veel vernietiging op de korte termijn... van Oekraïense cultuurgoederen ook. We zien het al, hè. Vlak na het begin van de oorlog... hebben ze de televisietoren in Kiev gebombardeerd. En er was toch een afzwaaien naar het park Babi Yar.
Ja.
Het monument in Babi Yar schijnt niet getroffen te zijn... maar Babi Yar is de plek waar in 1941... meer dan 30.000 Joden zijn geëxecuteerd, vermoord. Het grootste eenmalige massamoord in de Europese geschiedenis van de Shoah, de Holocaust. Die Babi Yar park, dat monument, dat is de afgelopen 8 jaar enorm opgeknapt. Er zijn heel veel historici uit het hele land, ik ken er toevallig een paar, die zich bezighouden met dat monument en wat je ermee kan doen... meer dan alleen maar een stenen plek te laten zijn... waar je een bloemetje kan leggen. Maar hoe je er een gedenkteken van kan maken... een gedenkpark van kan maken... wat ook iets vertelt over de geschiedenis. Nou, dat is in dit geval natuurlijk heel pijnlijk... dat er een afzwaaier is gekomen... omdat de president van Oekraïne Joods is. En daar ook geen geheim van maakt. Dat is toch een detail wat we niet uit het oog moeten verliezen. Nou, ik denk dat er meer culturele vernietiging zal plaatsvinden.
Maar is dan
en dan krijg je het verzet van de Oekraïners.
Ja, maar dan zelfs een Sofia-kathedraal, dat zou zomaar toevallig...
Michailovsky-klooster zou zomaar kunnen, ja. Sofia-kathedraal weet ik niet.
Michailovsky is uitgesproken...
Dat is een heel uitgesproken Oekraïns klooster... waarin 2013 ook een belangrijke rol gespeeld is door de monniken... toen de Maidan begon in november 2013, toen waren aanvankelijk alleen maar studenten. De Maidan was het burgerprotest tegen het besluit van de toenmalige Oekraïense president Janukovic om geen associatieverdrag met de Europese Unie te sluiten. En op een gegeven moment dacht Janukovic, het is genoeg geweest. Ik sla al die studenten van straat af door de oproerpolitie. De Berkut heette die toen nog in Oekraïne. En die vluchtte het klooster in van Michailov. De monniken deden de deuren open en gingen de klokken luiden. En dat is symbolisch, omdat de monniken van het Michailovsky-klooster... dat ook hadden gedaan toen de Mongoolse horden voor de poorten van Kiev stonden. Dus daarmee koos het Michailovsky-klooster, de monniken althans... de zijde van de studenten. Dus dat is denk ik wel een object van haat in Moskou, dat klooster.
Ik was daar 4 weken geleden.
Ja,
ik stond op die binnenplaats. Rutte en Hoekstra die werden daar rondgeleid. Die kregen het te zien. Hoekstra ging nog bijna onderuit. Die deed nog bijna een balkenendetje zonder skateboard... maar dan op het ijs op de grond. Kan er nu om lachen, omdat er gewoon verschrikkelijkere dingen gebeuren. Ja, het is zo'n prachtig blauw, mooi blauw gebouw. Ja. Met
en op een prachtige plek ook, hè?
Ja.
Stad.
Ja. En je kijkt uit op de Sofia.
Je kijkt op Sofia en je zo rechts ga je eraf naar ga je de heuvel af.
Met Andreevski.
Naar Andreevski. Dan loop je langs het woonhuis van Bulgakov. Ja. De schrijver van die overigens totaal niet pro-Oekraïns was. Dat was echt een Russische nationalist. Maar wel auteur van De Meester en Margarita.
Langs het beeld van Gogol. Waar Gogol, je ook nog kan zeggen. Hij was wel niet Oekraïns. Dat heeft hij zelf ook altijd in het midden gelaten.
En dan kom je uiteindelijk uit bij de Nederlandse ambassade. Helemaal beneden op het contractplein. Waar ooit de beurs gevestigd was en de handel van Kiev zich geconcentreerd had. Ja, het is. Kijk, Kiev, laten we eerlijk zijn. Kiev is een van de allerleukste steden van Europa, vind ik.
Zeker.
Deze plek die jullie nu noemen, is daar een mooi centrum van.
Ja, ja. Als godsdienst zo'n grote rol speelt in het Kremlin, welk historisch Rusland heeft Poetin dan voor ogen? Wat zit in zijn hoofd?
Hij heeft de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991 recent in een documentaire op de televisie. De ondergang van het historische Rusland genoemd. En dat historische Rusland was voor hem gelijk aan de grenzen van de Sovjet-Unie. Dus, kort gezegd, van Brest tot aan Vladivostok.
Ja.
En van, laten we zeggen, Kaunas, Klaipeda, tot aan Tashkent.
Ja. Is hetzelfde als dat filmpje met die jongen die zei... waar is de grens van Rusland, waarop Poetin antwoordde... Rusland kent geen grenzen.
Ja, dat klopt. Dat is een citaat eigenlijk van Catharina de Grote... die ooit gezegd heeft... de grenzen van Rusland moeten steeds verschoven worden... om de grenzen van Rusland te beschermen. Dus er is eigenlijk geen eind aan het imperialisme van Rusland, heeft Catherine de Grote toegezegd. Ik denk niet dat Poetin naar dat historische Rusland streeft. Om twee redenen. Om een rationele reden. Dat lijkt me niet echt een kansrijke optie. Een kernoorlog voeren om Litouwen, Estland en Letland, twee NAVO-landen tenslotte. Maar ik denk het ook om een andere reden dat hij dat niet wil. Hij heeft ooit gezegd. Misschien was het een verspreking, maar het heeft het ooit gehad over de 12 Sovjet-republieken die het historische Rusland zijn ontvallen. En de Sovjet-Unie had 15 Sovjet-republieken. Dus mijn interpretatie was dat hij Estland, Letland, Litouwen even vergat in dat aantal van 12. Maar ik denk ook niet dat hij al die 12 tot het historische Rusland, wat hij zou willen herstellen, rekent. Ik denk dat hij een leerling is van Alexander Solzhenitsyn, de schrijver, Nobelprijswinnaar, auteur van de Gulag Archipel, die in 1990 een essay heeft geschreven, wat ook verscheen als bijlage bij de krant de Moskovskaya. Maar het verscheen toen als bijlage bij de Komsomolskaya Pravda. Een van de allergrootste kranten in de Sovjet-Unie toen. Het eerste stuk Russisch wat ik helemaal met een woordenboek van begin tot eind heb moeten lezen. Misschien dat het daarom zo'n verpletterende indruk op me heeft gemaakt. Dat essay heette Hoe moeten wij Rusland herbouwen? En de conclusie van Solzhenitsyn was: het historische Rusland wat wij moeten bouwen is een Slavische Unie van Wit-Rusland, Oekraïne, Rusland en het noorden van Kazachstan, waar toen nog de meerderheid van de bevolking Russisch sprekend was en zichzelf ook etnisch Rus voelde, volgens de stofzuigerdefinitie van Poetin. En ik denk dat hij daarnaar streeft.
Poetin is wel van de symboliek, wordt gezegd, hè? Van de numerologie.
Ja.
Was het niet in 1922 dat Oekraïne een Sovjet-republiek werd?
Zo is het.
100 jaar terug.
Wat hij als een van de allergrootste fouten uit de geschiedenis van Rusland heeft beschouwd. En een fout die hij Lenin persoonlijk verwijt in zijn toespraak aan de vooravond. Hm. Van je zegt iets nieuws trouwens, maar heb ik helemaal niet over nagedacht. 2022.
Ja, ik zeg het ook omdat ik de hele tijd bezig ben met die kaart van Oekraïne. En aan de hand daarvan probeer te ontdekken. Nou ja, ik zou denk ik heel veel geld verdienen als ik weet wat het plan is van het Kremlin. Te ontdekken wat nu precies speelt en ook met welk gedachtegoed. Want als je dat zuidelijk front ziet, en ik denk dat veel mensen hun ogen hebben gericht met name op Kiev, maar als je het zuidelijk front ziet, dat Novorossiya, wat Catharina de Grote
bij het Rijk gevoegd heeft.
Precies. Ja. Daar is hij hard op weg, hoor. Om dat waar te maken. Dus de slag om Odessa wordt waarschijnlijk verschrikkelijk. Maar ik zit dus heel erg na te denken, met welk idee speelt hij? Spiegelt hij zich ook aan Catharina de Grote, aan Peter de Grote? Hoe ver moeten we teruggaan daarmee met wat we nu zien gebeuren op de kaart?
Ja.
Want die hele zuidelijke kust, hè, dan demilitariseer je Oekraïne ook. Want je pakt het hele Zwarte Zeegebied. Ja, ja. Dus ze hebben geen vloot meer. Of in ieder geval niet meer gebruik.
Het West-Oekraïne, Galicië rond Lviv en Wolinië rond Lutsk en Rivne. Heeft hij tot nu toe een beetje buiten schot gelaten. Maar hij voert wel bombardementen uit op Zhytomyr, hè?
Ja,
en Vinnytsia.
Ja, vanaf de Zwarte Zee.
Ja, ja. Dus dat zijn ook wel aanvallen op het hart van Oekraïne. Wat niet bij Novorossiya hoorde.
Maar dat kan natuurlijk twee redenen hebben. Eén, afschrikwekkend. En twee, misschien ook uiteindelijk.
Ja.
Die infrastructuur en die aanvoerlijn die nog vanuit het westen richting Kiev
dat
loopt.
Dat kan een militair strategisch doel hebben.
Ja.
Hij is zeker van de numerologie. Hij is de oorlog ook begonnen een dag naar de feestdag. Rusland heeft heel veel feestdagen. Hè? Ik bedoel, nog even. En ze vieren ook de dag van de vierjarige kleuter. En niet van alle kleuters samen.
Ze hebben alleen geen geld meer binnenkort om het te vieren.
Nee, dat is goed. Maar de 23e februari is wel een hele belangrijke feestdag. Dat is de voormalige feestdag van het Rode Leger. En nu de feestdag van de zogenaamde verdedigers van het vaderland. Een soort van vaderdag bijna, want iedere man van boven de 18 moet dan gefeliciteerd worden door de andere Russen met prestaties die ze niet geleverd hebben. Maar goed, de dag daarop begon hij. Dat was ook een symbolisch moment. Maar dat 2022, dat is heel goed denkbaar. In die toespraak die hij hield, een paar dagen voordat het allemaal begon, van 5 kwartier, prime time voor de Russische televisiekijker, noemde hij, ik heb het uitgerekend, maar misschien heb ik er één keer over het hoofd gezien, de naam van Lenin, de man die in zekere zin de stichter was van de Sovjet-Republiek Oekraïne. Wel 11 keer, geloof ik. Als de grote kwade genius van dit historische onrecht dat Rusland, ook het huidige Rusland, was aangedaan. Dus het is heel goed denkbaar dat hij dacht, 1922 is het, moet nu gewroken worden. Hij heeft een keer op zijn verjaardag kruisraketten op Syrië afgeschoten, hè? Poetin.
Leuk cadeautje.
Dus dat is ook een vorm van kabbalistiek. Ja.
Nou ja, we hebben het over religie. En dit is misschien onderdeel van Poetins religie. Symbolic. Die numerologie, die symboliek.
Ja, dat kunnen. Ja, heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Nu je het zegt.
Ja. Ja. Heb ik nu toch heel veel geld verdiend? Nu ik dit voor iedereen heb opgehelderd?
Nee, maar
of,
ik trek jullie af van het tentamencijfer.
Ja, dat was dan de laatste vraag ook meteen.
Is er nog een vraag onbesproken gebleven?
Ik ga eens even door. Volgens mij niet. Ja, ik vond het echt. Soms, je weet wel het een en ander, maar nu de verbanden leggend.
Zullen we dan even officieel bedanken?
Zeker. Dankjewel, Hubert Smeets.
Historicus, oud-correspondent Rusland, medeoprichter Denktenkraam op Rusland, medewerker van NRC. En nou, ja, toch ook wel een beetje verdrietig deze dagen, denk ik. Ik denk dat we daar gewoon eerlijk over moeten zijn, dat we dit allemaal volgen, maar ook met bloedend hart.
Ja, het is eigenlijk vreselijk. En het einde is niet in zicht. Nee. Want één ding is duidelijk geworden de afgelopen weken al. Poetin heeft geen flauw idee van Oekraïners. Hij denkt dat Oekraïners nog steeds die boertjes van Butten zijn die hij op school heeft geleerd dat ze zijn. En hij heeft geen idee dat Oekraïne een staat is geworden met staatsburgers. En dat dat proces de afgelopen 8 jaar dankzij hem, dankzij zijn oorlog die begonnen is in de Donbass en op de Krim met de annexatie, dat het proces van een autonoom Oekraïns denken, staatsdenken, de afgelopen 8 jaar enorme vlucht heeft genomen. En dat dat denken zich niet laat neerslaan met militair geweld. We hebben hier nog jaren last van. De Oekraïners natuurlijk allereerst, maar ook de Russen. Mm-hmm. En wij, in het voetspoor van hen ook.
Ik heb nog nooit zo treurig hiernaar geluisterd. Ja, je moet er bijna om lachen, want welke emotie moet je hier nou nog in kwijt, hè?
Ja, verdrietig word alleen maar van, ja.
Slaven Oekraïne.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.